Goedemorgen. Apart, nu weer inderdaad kleinschaliger zijn. Voor mij weer de eerste keer dat ik weer spreek voor een hele lege zaal. Vorige keer zaten er nog wel wat mensen. Het is altijd weer wennen zo. Maar goed, we zijn met elkaar verbonden. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Ik wil vandaag met u verder in het Johannes-evangelie. We zijn na 3 jaar aangekomen bij hoofdstuk 5. En ik heb u al diverse malen verteld, het is een uniek evangelie. Het is een diepgaand evangelie. Daar waar Matthäus, Marcus en Lucas zeg maar evangelisatie-evangelieën zijn om te laten zien wat is er gebeurd, wie is Jezus, had Johannes een ander doel. Ik heb het al vele malen met u gelezen, maar ik ga het toch steeds weer herhalen. En daar komt dus de volgende dia. Ja, dankjewel. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u zal blijven geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u door te blijven geloven het leven zult blijven hebben in zijn naam. Ik heb u verteld, de evangelie van Johannes is pas laat geschreven. Johannes kende de andere 3 evangelieën. En zijn doel is dan niet evangelisatie, maar zijn doel is hou vol. Hou vast. En daarnaast had hij nog een doel. Hij wilde heel graag dat zijn landsgenoten, zijn volk, Gods volk, zouden zien dat Jezus de Messias is. En met name in de tekst van vandaag gaan we dat terugzien. Met name in de tekst van vandaag zien we hoe hij vol passie Jezus wil presenteren. En toen we ruim 3 jaar geleden startten met het Johannes-evangelie, toen heb ik u ook verteld, dit Johannes-avontuur, zeg maar, wat we zijn aangegaan. Dat Johannes in zijn evangelie eigenlijk de lijnen van de Torah volgt. De Torah, de eerste 5 boeken van het Oude Testament, zeg maar, de Bijbel voor de Joden. Dat wat zij het belangrijkste vinden. Die lijn volgt hij. En waar de Torah Genesis begint bij de schepping, bij Gods woord, God sprak, Gods woord die de schepping tot leven bracht. Zo zegt Johannes, in het begin was het woord. En het woord is Jezus. En zijn evangelie loopt synchroon aan de Joodse Torah, aan de eerste 5 boeken van de Bijbel. Laten we er maar snel induiken. We gaan vandaag lezen de geschiedenis van Bethesda. Het is een behoorlijk verhaal. Dat is het volgende dia. Heeft u uw Bijbeltje erbij? Ik lees het de basisbijbel. Johannes 5. Daarna ging Jezus naar Jeruzalem voor 1 van de Joodse feesten. In Jeruzalem is bij de schaafspoort een vijver om te baden. Die plek wordt in het Hebreeuws Bethesda, huis van medelijden, genoemd. Er zijn 5 zuilengangen omheen gebouwd en in die gangen lagen allerlei zieke, blinde, kreupelen en verlamde mensen. En ze lagen daar te wachten tot het water zou gaan bewegen, want af en toe daalde er een engel in de vijver neer. Dan bewoog het water. En wie daarna eerst in het water kwam, werd genezen. En dat maakte niet uit wat voor ziekte hij had. En er was daar een man die al 38 jaar lang ziek was. En Jezus zag hem liggen en hij wist dat hij daar al heel lang was. En hij vroeg hem, wil je gezond worden? De zieke man antwoordde hem, Heer, ik heb niemand om me in de vijver te gooien als het water beweegt. En als ik probeer om bij de vijver te komen, is iemand anders er altijd eerder dan ik. Jezus zei tegen hem, sta op, pak je matras op en loop. En onmiddellijk werd de man gezond. En hij pakte zijn matras op en liep. Nu was het die dag de heilige rustdag van de Joden. En daarom zeiden de Joden tegen de man die net genezen was, het is vandaag de heilige rustdag, dus je mag je matras niet dragen. Maar hij zei tegen hen, maar de man die mij heeft genezen, zei tegen me, pak je matras op en loop. Toen vroegen ze, wie heeft je dat dan tegen je gezegd? Maar de man wist niet wie hij was, want Jezus was weer weggegaan, omdat er daar heel veel mensen waren. Maar later zocht Jezus hem op in de tempel en hij zei tegen hem, kijk, je bent nu gezond geworden. Wees vanaf nu af aan niet meer ongehoorzaam aan God, want anders kan je nog iets veel ergers overkomen. De man ging weg en zei tegen de Joden dat het Jezus was geweest die hem genezen had. Toen wilden de Joden Jezus gevangen nemen en doden. Dat wilden ze, omdat hij deze dingen op de heilige rustdag had gedaan. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt altijd en ik dus ook. En toen hadden de Joden nog meer reden om hem te willen doden. Want hij hield zich dus niet alleen aan de heilige rustdag, Hij beweerde ook nog dat God zijn eigen vader was. Daarmee zei hij eigenlijk dat hij gelijk was aan God. Even kijken. Nou, lijk ik hem blij. Jezus antwoordde hun, luister goed. Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. Want de Vader houdt van de Zoon en hij laat hem zien wat hij doet. En jullie zullen verbaasd staan, want hij zal nog geweldigere dingen laten zien dan dit. Want net zoals de Vader de doden levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want de Vader oordeelt niemand. Hij heeft tegen de Zoon gezegd dat hij over de mensen mag rechtspreken. Daarom moeten de mensen voor de Zoon net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die geen respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect voor de Vader die hem heeft gestuurd. Luister goed, ik zeg jullie, iedereen die naar mij luistert en gelooft in de Vader die mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnengegaan. Luister goed, ik zeg jullie dat nu de tijd is begonnen dat de doden naar de Zoon van God willen luisteren. Daardoor zullen ze leven. Want net zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf. En de Vader heeft de Zoon het recht gegeven om te oordelen, omdat hij de mensenzoon is. Wees hier dus niet verbaasd over. Want het zal niet lang meer duren voordat de doden in de graven naar zijn stem willen luisteren. Dan zullen ze uit de dood opstaan. De mensen die het goede gedaan hebben, zullen dan het eeuwige leven binnengaan. Maar de mensen die slechte dingen hebben gedaan, zullen worden gestraft. Ik kan niets uit mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat ik van mijn Vader hoor. En ik oordeel rechtvaardig, want ik doe niet wat ik zelf graag wil, maar ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft mij gestuurd. Als ik zelf zeg wie ik ben, hoeft dat niet waar te zijn. Maar er is nog iemand anders die zegt wie ik ben. Johannes de Doper. En ik weet dat het waar is wat hij over mij zegt. Jullie hebben mensen naar Johannes gestuurd om te weten te komen wat hij te zeggen had. Hij heeft jullie de waarheid gezegd. Eigenlijk maakt het mij niet uit wat een mens over mij zegt. Maar ik zeg jullie dit, omdat ik wil dat jullie worden gered. Johannes gaf jullie licht, net zoals een brandende olielamp licht geeft. En jullie zijn een poosje blij geweest met het licht dat hij gaf. Maar er is iets dat meer over mij zegt dan Johannes. Namelijk de dingen die ik namens mijn Vader doe. Die laten zien dat de Vader mij heeft gestuurd. En de Vader die mij heeft gestuurd, heeft zelf ook over mij gesproken. Jullie hebben nooit zijn stem gehoord en jullie hebben nooit gezien. En jullie luisteren niet echt naar hem. Want jullie willen mij niet geloven, terwijl ik toch door hem gestuurd ben. Jullie bestuderen de boeken, want jullie verwachten daardoor het eeuwige leven te krijgen. Maar in de boeken staat wie ik ben. Maar toch willen jullie niet van naar mij toekomen om het eeuwige leven te krijgen. Het maakt mij niet uit wat de mensen van mij vinden. Maar ik ken jullie. Er is geen liefde voor God in jullie hart. Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar jullie willen mij niet geloven. Maar als iemand anders komt namens zichzelf, geloven jullie hem wel. Jullie kunnen mij niet geloven. Dat komt doordat jullie het wel belangrijk vinden wat andere mensen van jullie denken, maar het niet belangrijk vinden wat God over jullie, van jullie vindt. Denk niet dat ik jullie zal beschuldigen bij de Vader. Nee, Mozes zal jullie beschuldigen, terwijl jullie juist van hem verwachten dat hij jullie eeuwig leven zal geven. Maar als jullie Mozes werkelijk geloofden, zouden jullie ook mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als jullie zijn boeken niet geloven, zullen jullie mij ook niet geloven. Een hele lap tekst. Een heel hoofdstuk. Met opzet, want het hoort allemaal bij elkaar. We hebben wel in onze Bijbel mooie stukjes geknipt, maar het hoort bij elkaar. Laten we dat nooit vergeten dat er een context is. Eigenlijk iedere keer dat ik spreek, begin ik altijd met, of aan het einde, zeg ik altijd, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. U kent mijn credo. Dat is zo belangrijk. Iedere dag die Bijbel openslaan, iedere dag bidden, iedere dag spreken met God, zodat je groeien mag, groeien in die relatie met Hem. En zo sla je dan op een dag gewoon Johannes 5 open. En dan lees je over Bethesda. En ik weet niet wat het met u doet, Maar bij mij roept die plaats alleen maar vragen op. Wat is daar aan de hand? Een engel, bewegend water, de eerste wordt gezond. Blinden horen het wel, maar zien het niet. Lammen en kreupelen zien het wel, maar kunnen er niet naartoe. Als ik mij er een voorstelling van probeer te maken, dan lijkt het in mijn hoofd zo'n beetje zo'n slapstick film uit de jaren 60. Zo'n Oliver en Hardy met zo'n piano gepingeld eronder en alles en iedereen rolt en buitelt over elkaar heen. Je zou er bijna om lachen, waren het niet dat Bethesda echt bestond. En Bethesda betekent huis van barmhartigheid, huis van medelijden. Maar het doet zijn naam niet echt eer aan. Het is een triest, hopeloos oord vol lammen, blinden en kreupelen, die stuk voor stuk de eerste willen zijn. Hier regeert egoïsme. Hier viert het recht van de sterkste, of het minst beperkte in ieder geval, de overwinning. Wat is dit voor een God vergeten oord? Al wel, God vergeten, die engel dan, die water aanraakt en bubbels en afijn, vragen, vragen, vragen. En zo startte ik mijn zoektocht door Johannes 5. Gelukkig was ik niet alleen. Ik heb mogen sparren met Danny, met Cor. Ik heb ook mijn oud-docent Aage Roemkes nog even aangeschreven. Die heeft u in november kunnen horen op de gemeenteavond. Heeft u dat niet gehoord? Check Churchbook. Zeker de moeite waard als u ook uw Bijbel wil openslaan. Want Johannes 5 is een pittige noot om te kraken. Dat heb je soms met Bijbelgedeeltes. En dat blijkt ook wel uit de veel verschillende interpretaties over dit hoofdstuk. Het is niet te geloven wat je dan allemaal vindt. Laten we in de eerste plaats even kijken naar wat het niet is. Want helaas is er vaak in de geschiedenis de plank misgeslagen. Als Jezus namelijk vraagt of de man die al 38 jaar kreupel is, die in Bethesda ligt, die ligt daar te creperen of die wil genezen, reageert die vent niet echt bijster enthousiast. En dat is in de charismatische groepen nogal eens geïnterpreteerd met, hij wil niet. Ja, je moet wel willen genezen. En als Jezus de man in de tempel opzoekt en zegt dat hij niet meer moet zondigen, ja, dan is het 1-2 snel gemaakt. Jij bent ziek door de zonde die je doet. Als je echt in Jezus gelooft en als je echt leeft uit zijn kracht, dan word je niet ziek. Als je de wil hebt en het geloof, dan zal je genezen. En zo werden hele reeksen boeken op u en mij losgelaten met titels als 365 redenen die uw genezing in de weg staan en ga maar door. En wat heeft deze visie mensen lam geslagen? Wat heeft deze visie mensen geestelijk kreupel gemaakt? Begrijp me goed. Er kan een zonde in uw leven zijn waardoor u ziek bent geworden. Maar geloof me, dan heeft u geen zelfhulpboek nodig. Dan heeft u ook geen preek van mij nodig. Dan weet u zelf donders goed wat er aan de hand is. Dan moet u op uw knieën gaan en schuld belijden. Want anders loopt het niet goed af, zegt Jezus. Maar de interpretatie van Johannes 5 van geloven is genezen, die is niet goed. Die klopt niet. Natuurlijk, laten we duidelijk zijn. Ziekte, pijn en dood zijn gevolgen van de zondeval. Gevolgen van de keus van de mensheid om een wereld in te richten zonder God. Om God niet langer in ons leven te willen hebben. Daarom kwamen dood, ziekte en pijn in de wereld. En daarom kan iedereen van ons getroffen worden door dood, ziekte en pijn. En het is niet eerlijk verdeeld in de wereld. Het is absoluut niet eerlijk verdeeld in de wereld. De visie geloof is genezen is ook niet vol te houden, want Jezus gaat Bethesda in, geneest er één en raadt de rest links liggen. Ik denk dat er die middag een hoop mensen zijn geweest die Jezus niet aardig vonden. Waarom kwam die niet bij mij langs? En verderop het Johannes Evangelie, Johannes 9 is mijn all-time favoriete Bijbelgeschiedenis. Daar rekent Jezus ook glashard af met deze visie. Daar lopen ze namelijk langs een man die blind geboren is. En de volgelingen van Jezus die vragen aan Jezus, zeg wie heeft er nou gezondigd? Wie deugde niet dat deze man blind is? Zijn ouders of hij zelf? Het zal hardop uitgesproken worden. Laten we even duidelijk zijn. De beste man is blind, niet doof. En Jezus zegt dan niets van dit alles, maar ik kan de glorie van mijn komende koninkrijk zichtbaar maken door hem te genezen. Maar goed, daarover zullen we meer spreken als we bij Johannes 9 zijn. Oké, daar gaat het dus niet om. Waar gaat het dan wel om? Nou, om te beginnen is de geschiedenis van de genezing in Bethesda niet los te lezen van het vervolg. Daarom heb ik ook het geheel genomen. Niet losgekoppeld. En ik weet ook, in mijn Bijbel staat er een spatie tussen, staat er een kopje tussen. Maar lees Bethesda nooit los van het vervolg. Bethesda is namelijk het opstapje naar datgene wat Johannes ons over Jezus wil leren. Denk nog even aan zijn doel. Denk nog even aan het doel wat Johannes ons geeft. De tekenen, hij spreekt niet over wonderen, maar de tekenen zijn er om te blijven geloven. Ze willen op ons wijzen op meer van hem, meer van Jezus. Ze willen meer van Jezus openbaren en zijn koninkrijk wat gaat komen. Dat doen wonderen. Niet meer, maar ook niet minder. Wat vertelt Johannes ons dan in Johannes 5? Welke details, welke hints geeft hij ons? Laten we beginnen bij het begin. Jezus gaat naar Jeruzalem voor een van de Joodse feesten. Welk feest maakt voor dit verhaal niet uit? Anders zou Johannes het ons zeker verteld hebben. Wel kunnen we weten dat het in Jeruzalem dus erg druk was van al die pelgrims die van heinde en ver er naartoe kwamen. Wat zal het een gekkenhuis geweest zijn in de tempel? En daarna verschuift de aandacht naar de vijver nabij de schaafspoort, buiten de muren van Jeruzalem. En om de vijver heen waren 5 zuilengangen gebouwd, de volgende dia. Zo moet het eruit gezien hebben. En deze plek die we in 1888 opgegraven hebben, we hebben hem gevonden. Die wordt in het Hebreeuws Bethesda genoemd, zei ik u al, huis van barmhartigheid, huis van medelijden. En wat kunnen we leren van deze details? Want Johannes geeft ons er een paar. Ten eerste, Bethesda ligt nabij de schaapspoort. Deze poort wordt ten tijde van de opbouw van Jeruzalem door Nehemia gebouwd door de priesters. De poort ligt dicht bij de tempel en werd gebruikt om de dieren voor de offerdienst, de slachtoffers, naar de tempel te brengen. Vandaar, schaapspoort. Deze poort leidt naar het Kidrondal, de begraafplaats voor de gewone Joodse burger. Kortom, Bethesda ligt naast de begraafplaats, lekker dichtbij. Mocht je het niet overleven, rollen we hier gewoon een deurtje verder. De bron bij Bethesda werd in het verleden gebruikt om de offerdieren te wassen. En ook het benodigde water voor de tempeldienst werd hier getapt. Waarschijnlijk gebeurde dat ook nog in de tijd van Jezus, al weten we dat niet zeker. De schaapspoort en de weg langs Bethesda zijn trouwens voor Jezus bekend terrein. Aan de overkant van het Kidrondal ligt de Olijfberg met de Hof van Gethsemane. En Jezus, het Lam van God, zal menigmaal door de schaapspoort gegaan zijn. Op weg naar de tuin van Gethsemane. En daarna volgt een beschrijving van Bethesda. Een plaats waar we blinde, kreupelen en verlamde mensen aantreffen, aldus Johannes. En ze liggen daar te wachten op het water dat gaat bewegen. En dan volgt dit vers, dat is het volgende vers. Want af en toe daalde er een engel in de vijver neer. En dan bewoog het water. En wie daarna het eerst in het water kwam, werd genezen en het maakt niet uit welke ziekte hij had. En dit is een heel apart vers. En waarom is dit nou zo'n heel apart vers? Dit vers is niet door Johannes zelf geschreven. In de oudste handschriften van dit evangelie staat deze zin er niet. Hij is pas later toegevoegd. Daarom staat hij in veel bijbels ook cursief of tussen haakjes. Dit doet overigens niks af aan de tekst van Johannes. Want Johannes spreekt in het vorige vers al over dat bewegende water. En de verlamde man vertelt ook dat hij nooit op tijd in het water kan komen om genezen te worden. Johannes gaat er dus eigenlijk vanuit dat wij allemaal Bethesda kennen. En deze aanvulling is door een van de mensen die zijn evangelie heeft overgeschreven, voor ons ter verduidelijking toegevoegd. Zodat wij weten welke spanning er in Bethesda heerste. Toch blijf ik het een vreemd fenomeen vinden. Het lijkt zo niet op het evangelie. pure willekeur. Het recht van de sterkste of de minst beperkte viert zegen. Wat moet ik hiermee? Ik besloot dus zelf ook maar eens een duik in Bethesda te nemen en ontdekte al gauw de volgende zaken. Of zeg maar gerust de volgende zaak. Dat er namelijk helemaal niet zoveel is om in te duiken. Nergens in de Bijbel of daarbuiten vinden we iets terug over Bethesda. We weten niet wanneer het gebouwd is. Niet wanneer het water is gestopt met bubbelen. En ook al helemaal niets over al die wonderlijke genezingen die daar plaatsgevonden zouden moeten hebben. En ook sinds 1888 hebben we het opgegraven, zijn er geen wonderen bekend. Er zijn geen bubbels meer. Dat is de volgende dia. Het ligt er maar een beetje verlaten bij. Dit is Bethesda. Wat er van over is. En ten einde raad heb ik mijn oud-docent Nieuw Testamenticus Aangeroemkes aangeschreven. Hij heeft een grote kennis en ook een grote liefde voor het Johannes-evangelie. Misschien heb ik dat wel een beetje van hem overgenomen. En ik vroeg hem, is dit nou het Lourdes van de eerste eeuw of zo? Want ik vind er helemaal niks over. En zijn reactie was, ja, dat zou zomaar kunnen. Dus we kunnen ons zomaar afvragen, is er ooit wel eens iemand genezen? In Bethesda. Of hebben we hier te maken met een volksgeloof? Johannes geeft aan dat er blinde, kreupelen en verlosten bivakkeerden. En in Johannes 9, heb ik net al verteld, wordt een blindgeborene genezen. En geven de Joodse leiders toe dat er nog nooit iemand van blindheid genezen was. Er waren nog nooit een blinde de open ogen geopend. Dus al die blinden in Bethesda, die hebben achter het net gevist. En we kunnen er dus niet omheen dat het zomaar eens een stukje volksgeloof zou kunnen zijn geweest. De bron bij Bethesda was immers eeuwenlang een bron voor al het water dat in de tempel werd gebruikt. Het wasvat om de zonde af te vassen werd gevuld met bronwater uit Bethesda. De offerdieren werden gewassen bij Bethesda. Het moet toch een bijzonder watertje zijn? En misschien komt daar wel een vorm van bijgeloof vandaan. Zo van, als dit water gebruikt wordt in de tempel, dan moet het toch wel een bijzondere bron zijn. Misschien is dit ook wel de reden waarom Johannes zo weinig tekst en uitleg geeft aan Bethesda. En misschien zet deze later ingevoegde tekst ons wel op het verkeerde been. Door veel aandacht te geven aan dat bewegende water en die engel die naar beneden komt. Want daar gaat het bij Johannes namelijk helemaal niet om. Laten we ons als eerst maar eens gaan richten op de feiten die Johannes onszelf geeft. Die hij van oorsprong wel toevertrouwde aan de tekst. In Bethesda ligt een man die al 38 jaar ziek was. Hij was al 5 jaar ziek toen Jezus geboren werd. Hij is 38 jaar ziek. We weten niet of hij al 38 jaar in Bethesda lag. Maar hij is 38 jaar ziek. En daar zit een sleutel. Want we weten namelijk dat Johannes niets zomaar aan het papier toevertrouwt. Er is iets met het getal 38. Het komt namelijk ook maar 1 keer eerder in de Bijbel voor. En wel in het boek Deuteronomium, wat onderdeel is van de Joodse Torah. Het is een getal dat iedere orthodoxe Jood pijn in de oren doet. Ik mag gewoon de vorige dia nog laten staan. Ik zeg al volgende dia. Het is een getal dat iedere Joods orthodox gelovige pijn doet in de oren. Deuteronomium 2, vers 14. Nou mag je hem, ja. Er was 38 jaar voorbij gegaan sinds we van Kades Barnea vertrokken waren. En in die jaren waren alle mannen die met het leger konden meegaan tot de laatste man uitgestorven. Want de Heer had gezworen dat hij hen tot de laatste man zou doden. Het volk Israël komt aan bij de poort van het beloofde land. En als ze het verspieden, komen ze terug en zien ze het niet zitten. Ze vertrouwen niet op God. Een donkere geschiedenis voor het Joodse volk. Ze zijn ontrouw aan de God die ze bevrijd heeft op spectaculaire wijze uit Egypte. En nu laten ze hem vallen als een baksteen. Ze vertrouwen hem niet. En voor straf moesten ze 38 jaar dolen door de woestijn. En er was geen man meer over die in het leger had gediend. Maar over twee. Jozef en Caleb. Twee verspieders die terugkwamen. Die zeiden, oké, er zijn reuzen in dat land. Maar het is mooi en God gaat het ons geven. Zij hadden geloof. Zij hadden vertrouwen. De rest niet. En de 38 jaar zwerven door de woestijn. Zijn ze allemaal uitgestorven. Ze mochten het beloofde land niet zien. En Johannes lijkt met deze genezing een parallel te trekken tussen de genezing en de redding van deze man en de redding van het Joodse volk uit Egypte. Laten we de twee geschiedenissen eens langs elkaar lopen. Als Jezus de man aanspreekt of hij genezen wil worden, lijkt hij niet echt mee te willen werken. Als u thuis het wil nalezen, sla dan maar eens Exodus 6, de eerste 8 versen over. Dan komt Mozes aan bij het volk, een volk wat getekend wordt door slavernij, wat gekleineerd wordt door de jongetjes te vermoorden, vul maar in. En hij zegt, God wil jullie bevrijden. En zij zeggen, nou, we hebben het eigenlijk al best wel druk. We zitten er eigenlijk niet op te wachten. En als deze man in Bethesda bevrijd is van zijn ziekte, blijkt hij niet eens te weten wie hem genezen heeft. Exodus 6 vers 1 klaagt God. Ze zijn mijn naam vergeten. Ze weten niet meer wie ik ben. Sterker nog, het wordt nog veel erger. Want zodra de man erachter komt, de genezen man erachter komt, dat Jezus hem genezen heeft, verraadt hij Jezus gelijk bij de Hoge Raad. Hij gaat gelijk naar de Joodse Raad. Hij was het. In Exodus lezen we dat het volk een gouden kalf bouwt. Exodus 32, geschiedenis van het gouden kalf. Ook Israël verraadt God. En na 38 jaar, in Deuteronomium wat we net gelezen hebben, staat het Joodse volk dan weer voor de poorten van het beloofde land. En wat gaan ze nu kiezen? 38 jaar later. Kiezen ze zegen of vloek? Dood of leven? Deze woorden zullen bij een orthodoxe Jood door de gedachte gaan als ze de geschiedenis lezen van de man bij Bethesda. Johannes stelt zijn volksgenoten Jezus voor. En wat zullen ze kiezen? Voorlopig maken de Joodse leiders in deze geschiedenis zich meer druk over het overtreden van het Sabbatsgebod. Wie denkt die Jezus wel niet dat die is, man? Die vent was 38 jaar ziek, die had best nog een dagje langer kunnen liggen, hoor. Wie denkt die wel niet dat die is? En ze roepen hem, als het ware, ter verantwoording. En dan begint Jezus vanaf vers 19 het getuigenis af te leggen van wie hij is. En in het evangelie van Johannes speelt het begrip getuigenis sowieso een grote rol. Het zelfstandig naamwoord getuigenis komt 18 keer voor. Het werkwoord getuige komt 32 keer voor in het evangelie van Johannes. En het gaat dan niet om getuigen in de zin van evangelisatie, vertellen wat Jezus voor je betekend heeft. Nee, het gaat om getuigen, een verklaring afleggen in een rechtbank. Jezus verdedigt zich door heel het Johannes-evangelie heen, alsof hij terecht staat voor wie hij is. En in vers 19 begint hij zijn betoog om te vertellen wie hij denkt dat hij is. Wie hij is, zijn getuigenis. De raad zegt, wie denk je wel niet dat je bent? En Jezus zegt, dit ben ik. En Bethesda is alleen het opstapje, zeg maar, naar deze reden. En dan zegt Jezus ook een paar belangrijke dingen, want vers 19 en vers 24 en 25, in de basisbijbel, zoals ik hem net las, staat er, luister goed. Zegt Jezus, degene die nog opgroeit met MBG, die kennen ook nog het voorwaar, ik zeg u. Spits je oren. Wat nu komt, is belangrijk. Even opletten dus, zegt Jezus. Jezus begint te vertellen, wie ben ik? Dat is de volgende dia. In vers 19 zou je kunnen zeggen, zo vader, zo zoon. Jezus zegt, ik ben de zoon van de vader en mijn vader nam me bij de hand en liet het mij zien. Ik doe de vader na, zegt Jezus. Jezus is God ook in zijn gedrag. Wil je God leren kennen? Kijk naar Jezus. En Jezus zegt, net zoals mijn vader maak ik doden levend. Sterker nog, hij zegt, ik ben degene die de wereld zal oordelen. En hiermee maakt Jezus die Joodse leider nog pissiger. Want in eerste instantie was hij nog maar iemand die zich niet wilde houden aan het niet werken op Sabbat. Hij overtrad het gebod. Hij trapt heilige huisjes in. Hij negeert religieuze tradities. Daar kunnen wij mensen erg slecht tegen. Maar met deze woorden claimt hij gewoon zelf God te zijn. Sterker nog, hij zegt, God zal de wereld niet oordelen. Hij heeft mij die taak gegeven. Ik zal afmaken wat hij begon. Ik zal de rechter zijn. Dus je moet mij eren zoals je God eert. Want ik ga oordelen over jouw eeuwige bestemming. En dat trekken die Joodse raad echt niet. Die slaan gelijk op standje tilt. Wat trouwens wel opmerkelijk en opvallend is, dat Jezus hier zegt, God kiest mij uit om de wereld te oordelen, want ik ben de zoon van God. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben de mensenzoon. Want om volkomen eerlijk te zijn in zijn genade en wijsheid, heeft God gezegd, ik wil dat de mens de mensheid oordeelt. Iemand die zelf ook heeft geleefd als mens, die moeheid, die verleiding kende, iemand die dat allemaal heeft meegemaakt, die zal oordelen. En dat is ook een eerlijk oordeel. Niemand kan tijdens het laatste oordeel van God zeggen, God, u oordeelt ons nu wel, maar u heeft geen flauw idee van hoe moeilijk het is om mensen te zijn. Kregen de Joodse leiders nou nog iets van deze boodschap mee? Nee. Nee, die zijn echt helemaal op standje tilt. Als Jezus God zijn vader noemt, hebben ze hem al veroordeeld voor godslastering, zonder hem een eerlijk proces te gunnen. Als tweede punt van wie hij is, voert Jezus het volgende aan. Hij zegt, als je mij wel een eerlijke kans geeft, als je naar mij luistert, dan zal ik je eeuwig leven geven. En dat eeuwig leven begint hier en nu al op aarde. Dat is leven in een eeuwige relatie met je schepper, met je maker, met je redder. En dat is niet iets voor eeuwig en altijd later. Geen doekje voor het bloeden van de dood. Geen stil maar, wacht maar. Nee, dat is gewoon iets wat nu begint. De tijd van het opwekken van de doden is nu begonnen, zegt Jezus. En ik heb wel eens eerder laten zien, het schema is de volgende dia. Wat is eeuwig leven nou? Nou, ik heb mijn eigen leven even een beetje getekend. Mijn wiegje stond ooit in Den Haag, dat heeft u al een beetje gehoord aan mijn stem. En ik ren nog een beetje door dit leven heen en er komt een dag dat ik doodga. Of Jezus terugkomt. Maar toen ik Jezus leerde kennen, toen startte er een nieuw leven, dat is het lijntje B. Dus A is mijn leven zoals ik hier sta. Mens. Mens onder de vloek van de dood. Maar B begon op het moment dat ik Jezus aannam als redder en heer. En die gaat door. Daarom, als ik zou komen te overlijden, dan gaat mijn geest naar God. En ooit als Jezus terugkomt, dan komt C. Dan krijgt mijn geest weer een nieuw lichaam. Een lichaam zoals het bedoeld is. En ik hoop stiekem dat ik dan mijn lange manen weer terug heb, maar dat is terzijde. En dat is het getuigenis van Jezus, dat hij zegt wie hij is. Hij is de zoon van de Vader en hij is God. En hij wil je dolgraag leven geven. Maar Jezus is niet gek. Iedereen kan van alles over zichzelf uitroepen. Laten we duidelijk zijn. In de 40 jaar na Jezus zijn kruisiging en opstanding, zijn er 56 messiassen in Israël opgestaan. Met heel veel volgelingen. En Jezus kent ook de wet. In Deuteronomium 19 vers 15 en in Deuteronomium 17 vers 6 staat heel duidelijk, iedereen kan van alles uitkramen, maar je zal minimaal 2 tot 3 getuigen moeten hebben om aan te kunnen tonen dat iets waar is. En dus voert Jezus 3 getuigen aan waarop God laat zien dat hij de geliefde zoon is en die bevestigen dat hij ook betrouwbaar is. Dat is de volgende dia. De eerste is Johannes de Doper. Want Johannes de Doper, waar ze nog wel respect voor hadden in het orthodoxe Jodendom, die zei toen hij Jezus zag lopen, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Als tweede de tekenen die Jezus doet. Nicodemus, een van de Joodse raad, die zegt, niemand kan doen wat u doet, als God niet met hem is. En in de derde plaats zegt Jezus, het zijn de schriften, het is het Oude Testament wat voor mij getuigt. Jezus zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen. En dat is ook een les voor ons. Wij zeggen vaak, het Nieuwe Testament gaat over Jezus en het Oude Testament is een geschiedenisboek, laat ik zien over God en zo. Maar dat is dus niet waar. Het Oude Testament is ook een boek wat gaat over Jezus. Sterker nog, het is bepalend hoe we het Oude Testament moeten lezen, want hoe lezen we het Oude Testament? Waar gaan we naar op zoek? Dat is alles bepalend. Tot op de dag van vandaag zijn er duizenden orthodoxe Joden die dag in dag uit het Oude Testament bestuderen. En ze zoeken naar het geheim van het leven. Ze zoeken naar wat ze moeten doen. Ze zoeken naar een methode, een richtlijn. Zonder Jezus te vinden. En van hun kunnen we één ding leren. We moeten het Oude Testament lezen met de speurdersbrul naar Jezus op. Lees het op zoek naar hem. Speur naar Jezus in het Oude Testament. Want anders kan je in het Oude Testament hopeloos verdwalen. Alles wat we lezen in het Oude Testament, wat zegt dit over Jezus? Hoe kan het dat de orthodoxe Joden en zoveel andere mensen op aarde Jezus missen? Kijk naar deze wereld. Is deze wereld niet eigenlijk gewoon één groot Bethesda? Zijn we niet allemaal blinde, lammen en kreupelen op weg naar onze dood, die vroeg of laat voor de deur staat? Wat voor uitzicht heb je als mens als je Jezus niet kent? Ik denk dat we een immense boodschap voor de wereld hebben. Maar waarom willen mensen de boodschap van Jezus niet horen? Waarom waren die Joodse leiders zo vol haat? Ze kenden het Oude Testament zo'n beetje uit hun hoofd. Gamaliel, de docent van Paulus, daar is van bekend. Hij kon het Oude Testament uit zijn hoofd opzeggen. Maar hij kende Jezus niet. Waarom wijzen mensen Jezus af? Jezus was liefdevol. Hij kwam niet om kwaad te doen. Hij wilde redden, hij wilde verlossen. Hij deed tekenen, hij deed wonderen om te bewijzen dat hij was wie hij zei dat hij was. Waarom luisteren mensen niet? Waarom accepteren zo weinig mensen de waarheid van de Bijbel? Terwijl er toch zoveel bewijs is. Er is ongelooflijk veel geschiedkundig bewijs dat Jezus geleefd heeft. Dat hij wonderen heeft gedaan, ook buiten de Bijbel. Stom voorbeeld. Stel u voor dat ik hier in Zwijndrecht de markt op zou gaan, als er weer mensen rondlopen, en ik zou zeggen, gelooft u in Julius Caesar? Ik denk dat de meeste mensen me voor gek zouden verklaren. En als ik u vertel dat er maar 4 à 5 historische bronnen zijn over Julius Caesar, en het nog maar de vraag is of de beste man echt geleefd heeft, waarschijnlijk dus niet, zegt dat wel iets? Het probleem van Jezus zijn niet de feiten. Het probleem is onze wil. Het gaat hier niet over niet kunnen accepteren. Het gaat hier over niet willen accepteren. Dat er een God is die misschien wel iets met jouw leven heeft. Die sterker nog iets van jouw leven wil maken. En Jezus zegt er in Johannes 5 een aantal dingen over. Over dat probleem van onze wil. Hij zegt in de eerste plaats, jullie hebben een gebrek aan liefde. Jullie hebben geen liefde voor God. Jullie zijn helemaal niet in hem geïnteresseerd van natuur. Weet je, van je medemens houden, naast de liefde, je naast als jezelf, geweldig, prachtig. Kunnen we respect voor hebben. Maar God boven alles, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, helemaal gaan voor hem. En Jezus zegt in de tweede plaats, jullie verlangen naar eer. Jullie maken je meer zorgen om je aardse reputatie, wat mensen over jullie denken, dan wat God over je zal denken. En als derde zegt hij, jullie hebben een intellectuele trots. Jullie lezen iets en dan haal je door de zee van je verstand en wat je kan accepteren, dat accepteer je. En wat je niet accepteert, dan geloof je er gewoon niet. Oké. Zo denkt de wereld. Zo denken de Joodse leiders. Leuk. Fijn om te weten. Maar wat kunnen wij van Johannes 5 leren? We hebben toch al voor Jezus gekozen? Wat kunnen wij met Johannes 5? Ik wil even een filmpje over laten zien.
Dit verhaaltje is over een jongen die een van onze samenkomsten bezocht. En die jongen die luisterde naar het evangelie van Jezus en die besloot om zijn hart aan Jezus te geven. En hij zei, ik geloof u hier. En de Heer Jezus die ging die avond met hem mee op de fiets naar zijn woning. En toen ze samen bij zijn huis aankwamen, deed de jongen de deur open. En hij zei tegen de Heer: Heer, vindt u het niet fantastisch dat u bij mij in huis mag komen wonen? En sterker nog, Heer, ik heb een plekje speciaal voor u bereid. Jezus die lachte en hij zei: dat is fantastisch, jongen, dat ik een plekje krijg in jouw hart en in jouw leven. Nou zegt hij, hier moeten we zijn. En if you need anything, just call me. Jezus zei, top. De volgende dag werd er aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was aan de deur, was hij in shock. Het was de duivel. Hij zei, nee Satan, ik heb niets meer met jou te maken, want ik heb mijn hart nu aan Jezus gegeven. Maar voordat hij het kon weerstaan, ging hij met zijn voet tussen de deur en trapte hij de deur open. En hij liet de jongen letterlijk alle hoeken van de kamer zien. De hele dag door was hij aan het treiteren en aan het pesten. En hij zei, je bent een nietsnut en er komt niets van jou terecht. En je bent helemaal niemand, je stelt niets voor. Aan het einde van de dag keek hij op zijn klok en zei hij zo, mijn tijd zit erop, ik zie je morgen weer. Hij liet de jongen verslagen achter op de bank. En de jongen dacht na over wat er gebeurd was. Ineens dacht hij, hè, hoe kan dat nou? Jezus woont bij mij in huis. Waarom is hij niet gekomen om me te helpen? Dus hij ging zo snel als hij kon naar Jezus, klopte aan de deur en zei, Heer, Heer, heeft u het niet gemerkt? En Jezus zei, wat is er? Hij zei, de duivel die was bij me vandaag op bezoek. En hij heeft me alle hoeken van de kamer laten zien, maar waarom heeft u me niet geholpen? En Jezus keek hem aan en hij glimlachte liefelijk. Hij zei, ja, ik heb me precies gehouden aan de plek die jij me gegeven hebt. Hoze, ik snap het. U heeft meer ruimte nodig, of niet? Weet je wat, zegt hij. Weet je wat, ik geef u gewoon de hele eerste verdieping. Wat dacht u daarvan? Vindt u dat niet mooi? Jezus die lachte en die zei, dat is fantastisch. Dankjewel. Volgende dag werd er opnieuw aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Oh nee, het was opnieuw de duivel. En hij kwam binnen. En opnieuw, net als de dag ervoor, liet hem alle hoeken van de kamer zien. Aan het einde van de dag keek de duivel opnieuw op zijn klokje en zei hij zo, mijn dag zit er weer op. Ik zie jou morgen wel. Ah, verslagen, rende de jongen naar boven. Hij zei, Heer, wat is het nou? Ik geef u een hele verdieping. En de duivel kwam en die kwam me pesten en doen. En waar bent u nou? En Jezus glimlacht en zegt, ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de ruimte die jij me gegeven hebt. Ah, zei hij, ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. U heeft nog meer ruimte nodig. Weet je wat? Ik geef u de hele benedenverdieping. En ik geef u de eerste verdieping. En één klein zolderkamertje hou ik dan voor mezelf. Dat is my little space. De volgende dag werd er op het raam van de zolderkamer geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Je raadt het al. Oh nee. De duivel. En ik kwam binnen in het kleine zolderkamertje van die jongen. En de hele dag alle hoeken van de kamer bekeken. Uitgeput liet hij hem achter. En die jongen die rende naar beneden. Hij zei, Heer, ook in mijn kleine zolderkamertje was de duivel. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? En de Heer Jezus die keek die jongen liefelijk aan. En hij zei, ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de plek die jij me geeft. Oh, zei die jongen. Hij zei, ik denk dat ik het begin te begrijpen. U heeft nog meer ruimte nodig, of niet? De Heer Jezus die glimlachte. Hij zei, zullen we het dan zo doen, zegt hij, dat u de huiseigenaar wordt. En dat ik bij u kom wonen. En de Heer Jezus die keek hem aan en die zei, now we're talking. En die jongen die ging snel zijn sleutels halen. En hij boog heel diep voorover. En hij zei, Heer, ik hou niets meer terug voor u. En ik geef alles aan u. U wordt de eigenaar van mijn huis. De Heer Jezus glimlachte, nam ze aan en hij zei, jongen, je kan gaan en staan waar je wil, maar deze keer, I will take care of business. Nou, de volgende morgen werd er opnieuw aan de deur geklopt. Alleen deze keer ging Jezus de deur open doen. Toen de duivel Jezus zag, schrok hij. Hij zei, o Heer, hij maakte een hele diepe buiging. Het spijt me, ik denk dat ik aan het verkeerde adres ben.
Mag je de volgende dia opzetten? Kijk hier. Ik wil met u afsluiten. Met Johannes 5, vers 14b. En Jezus zei, wees vanaf nu niet meer ongehoorzaam aan God. Vertrouw op mij. Dat ik met mijn regels het beste met je voor heb. Dat ik je wil beschermen. Want anders kan je nog iets veel ergers overkomen. Amen. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, Heer Jezus, we willen tot u komen. Heer, u bent de Zoon van God, u bent God gelijk. En dat heeft u van u afgelegd en u bent naar de aarde gekomen om als mens te leven. U kent onze moeite, u kent onze pijn. En u wil bij ons zijn. Heer, u wilt ons leven geven. Maar Heer, wat zijn we eigenwijs vaak. Ze kijken in het filmpje, hoeveel ruimtes houden we nog wel eens achter. Terwijl u de huisbaas wil zijn. Terwijl u niets liever wil dan ons maken naar uw beeld. Maken zoals u ons in gedachten heeft. Toen u ons schiep, toen had u een idee. U maakte ons goddelijk goed. U maakte ons tof, zegt Genesis. Heer, en ik dank u dat u afdaalde naar ons. Dat u niet op Mars overnieuw begon. Ik dank u dat u naar deze wereld kwam. En men veroordeelde u, maar u legde uw getuigenis af. En u legt niet alleen uw getuigenis af, u legde uw leven af. Voor mij. Voor jou. Voor ons allemaal. En laten we een moment nemen voor onszelf. Om gewoon de sleutels van ons hart aan hem te geven. Geloven we, vertrouwen we hem dat hij het beste met ons voor heeft. Geloven we, vertrouwen we hem dat het echte leven, dat het echte feest, dat echt geluk bij hem begint. Dat de wereld ons voorliegt. Maar Jezus heeft niet geloofd. De historische feiten liggen er. Maar willen wij ze accepteren? Heer, laten we zo als het ware met elkaar knielen. En de sleutels van ons leven aan u geven. Heer, en laten we er een gewoonte van maken. Om dat niet alleen nu te doen, maar om dat iedere dag opnieuw te doen. Om iedere dag uw woord open te slaan. En bij u te komen in gesprek, in gebed. En u de sleutels te geven van ons leven. Iedere dag opnieuw. Heer, want deze wereld heeft u zo hard nodig. En wilt u ons veranderen naar uw beeld. Dat mensen zullen zien. Dat u goed bent. Dat u leven bent. Dat mensen zullen zien dat eeuwig leven nu al in ons leven begonnen is. Dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we hier een heleboel vervelende dingen kunnen meemaken, maar dat u er altijd bij bent. En dat we mogen weten dat we op weg zijn, niet naar de dood, maar naar een nieuwe wereld. Een wereld zonder dood, ziekte en pijn, met u, Heer Jezus, op de troon. Heer, ik geef u mijn sleutels. Laten we zo onze handen opheffen en de sleutels geven. Iedere dag als hemelburger aan de slag te gaan. Heer Jezus, kom in ons hart. Maak het schoon. Heer, en leer ons steeds meer wie u bent. We knielen voor u. Want u bent het waard om voor u te knielen, want u knielde voor ons. U gaf alles. Heer, leer ons ook om dag in dag uit alles aan u te geven. Een van de sleutels om Jezus de huiseigenaar van ons leven te laten zijn, is aanbidding. Is zingen over wat hij heeft gedaan. Daar zullen we mee afsluiten met een mooi lied en daarna geef ik het woord.